Johannes 10. Dat gaan we met elkaar lezen. Een bekend gedeelte. Johannes 10. Daar staat: voorwaar, ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen. Voor hem doet de deurwachter open. En de schapen horen naar zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten. Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen, doch zij zullen van hem weglopen omdat zij de stem der vreemden niet kennen. In dit beeld sprak Jezus tot hen. Maar zij begrepen niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus zeide dan nogmaals: voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur der schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden, en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. En de goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen. Laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Want hij is een huurling. En de schapen gaan hem niet ter harte. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijne. En de mijne kennen mij. Gelijk mij de Vader kent en ik de Vader ken. En ik zet mijn leven in voor de schapen. Nog andere schapen heb ik die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder. Hierom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontneemt het mij, maar ik leg het uit mezelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Tot zover dit bekende gedeelte. Ja, het was een mooi lied wat we hebben gezongen. De Heer is mijn herder. Hè? En wat ik al zei, ja, het stond niet op mijn liturgie, maar dat geeft niet. Dat komt er mooi uit. Dat is leiding, zeggen we dan. Hè? Ja. En ja, ik denk dat heel wat gelovigen zich al getroost hebben geweten door dit gedeelte, maar ook door het lied wat we hebben gezongen. Maar denk ook maar aan Psalm 23, hè? De bekende psalm: de Heere is mijn herder. Ik heb meerdere malen, als ik geroepen werd bij een sterfbed, dat mij ook gevraagd werd om Psalm 23 voor te lezen. En inderdaad kan dat heel erg bemoedigend en vertroostend zijn. De Heer is mijn herder. Een bekend gedeelte. Een gedeelte waar al heel wat overdrachtelijke, geestelijke toepassingen uitgehaald zijn. En dat mag ook, dat is het woord van God, hè. Je hebt vaak dat het een letterlijke interpretatie heeft. Maar daarnaast is er ook altijd weer een geestelijke les uit te halen voor u en voor mij. Wat ik vanavond met u wil doen, is Johannes 10 gewoon eens laten staan waar het staat. En dan ga ik het niet toepassen op u en op mij. Nee, wij hebben dit nu gelezen. En we gaan gewoon eens kijken tegen wie wordt dit nu gezegd. Waar gaat Johannes 10 nou werkelijk over? Want er wordt hier gesproken over de herder, de Heer Jezus. En hij bevindt zich te midden van het Joodse volk. En dan heeft hij het over mijn schapen. Als u nou een concordantie zou pakken, of tegenwoordig je computertje, want zo gaat dat vandaag, hè. En je zoekt op waar staat nou in de Bijbel bijvoorbeeld de eerste keer mijn schapen, dan kom je in ieder geval uit in het Oude Testament. Nou, als je dat leest bijvoorbeeld in Ezechiël 34, dat gaan we nog doen straks, dat laat ik nu nog even liggen, want daar staat dat meerdere malen, ja. Dan staat er heel duidelijk bij dat als de Bijbel spreekt over mijn schapen, dat het gaat over het huis van Israël. Dus de uitdrukking mijn schapen, zoals hier gebezigd in Johannes 10, vind je op meerdere plaatsen in het Oude Testament. Ook niet zo verwonderlijk natuurlijk. De aartsvaders waren veelal herders, hè, die ook de schapen leiden en dergelijke. Er zijn heel wat profetieën die over die schapen gaan. Dan vind je nog in het evangelie dat er over schapen gesproken wordt. Maar kom je nou in de brieven van Paulus, daar zul je dat niet tegenkomen. Anders gezegd, het begrip schaap of mijn schapen zul je dus nooit vinden in de context van de gemeente als lichaam van Christus. Dus de gemeente waartoe wij behoren als lichaam van Christus wordt nooit in de Bijbel vergeleken met schapen. Nou, dat is een troost voor u, hè? Ja. Als je zegt, ben je een schaap? Zeg, nee, dat ben ik niet. Dat staat niet in de Bijbel. Hè? Wordt dus niet gezegd in verband met de gemeente. Alleen in verband met Israël. En dat heeft alles te maken met het feit, ja, dat de gemeente natuurlijk een verborgenheid was in het Oude Testament. Hè. Dat was voor eeuwen herverborgen in God, de schepper van alle dingen. En dat is pas later aan Paulus geopenbaard in de handelingenperiode. Hè. Terwijl de evangeliën zich allemaal nog afspelen voor die tijd. Hè. En ook als het gaat om de Heer Jezus en de boodschap van de Heer Jezus, is dat een boodschap die betrekking had op Israël. Immers, hij kwam tot de zijnen. Ja. En op dat moment was er nog geen sprake van de gemeente als lichaam van Christus. Nogmaals, dat vind je pas later als Paulus die bediening van de Heere God krijgt. En dan blijkt dus dat in het Oude Testament nog een verborgenheid was. Anders, die gemeente van Christus, het lichaam waartoe wij behoren, is dus, en ik zeg het een beetje ruim, pas ontstaan in de handelingenperiode. Nou, daar maken u en ik deel van uit. Dus in Johannes 10 nogmaals gaat het over Israël. Als u nogmaals zoek het maar op, mijn schapen vindt u altijd in de context van Israël. Ook in de Hebreeënsbrief lees je het nog een keer, een paar keer. Maar dat heeft alles te maken dat in de Hebreeënbrief, ja, daar worden natuurlijk heel veel schaduwbeelden aangehaald, ook van het Oude Testament, hè, ook als het gaat om de offeranden en dergelijke. Dus ook de Hebreeënbrief heeft een heel Joods karakter. Vandaar ook dat je dat daar nog wel tegenkomt. Maar je zult het niet vinden in Galaten, Efeze, Filippenzen, Colossenzen, Thessalonicenzen, Timotheus, Titus. Komt het niet voor. Dus dat is goed, denk ik, om van tevoren eventjes duidelijk te stellen. Dat dus ook Johannes 10 in de eerste plaats gaat over Israël. Dat volk waarvoor de Heer Jezus Christus naar deze wereld is gekomen. En nogmaals, Tuurlijk, er is altijd een overdrachtelijke betekenis. Je kunt geestelijke lessen kun je hier uithalen. Maar vanavond, laat dan gewoon eens de tekst staan waar het staat. En dan is het een geweldig gedeelte. Een mooi gedeelte, omdat ook in dit gedeelte natuurlijk zo mooi die verlossing naar voren komt. En dan de verlossing die betrekking heeft op Israël. Nou, ook wij zijn verlost. We hebben net Goede Vrijdag gehad. Het lijden, het sterven, de opstanding van de Heer Jezus. Wij weten en wij kunnen zeggen, ik weet dat mijn verlosser leeft. Dat wij in en door hem dat nieuwe leven hebben ontvangen. Maar hier spreekt de Heer Jezus tot Israël. En dan spreekt hij hier in een beeld. Dat hebben we gelezen in vers 6. In dit beeld sprak Jezus tot hen. Dus de Heer Jezus die vertelt daar een beeld, een soort van gelijkenis. En dan heeft hij het over een schaapskudde, over de herder en over een schaapskooi. En dan zegt hij, in dit beeld spreekt hij tot hen, maar zij begrepen het niet. Dus hij vertelt dat aan de Joodse mensen. Alleen ze snappen niet wat hij zegt. En dan gaat hij er nog wat dieper op in. En dan gaat hij nogmaals tegen hun zeggen wat hij bedoelt. En op zich ja, had dat voor hun natuurlijk hele begrijpelijke taal kunnen zijn. Dat ik in Israël heel veel schaapkuddes en schaapskooien. En die goede herder, lezen wij, die komt hier om die schapen uit die kooi te halen. Dat is belangrijk om dat vast te houden. Hij kwam om ze uit de kooi te halen. Wij zingen, hebben op de zondagsschool geleerd, Jezus is de goede herder. Hij brengt ons veilig in de stal. Ja, nou, prachtig liedje. Blijf het gewoon zingen. Maar dat was niet zijn opzet. De opzet van de Heer Jezus was juist het tegenovergestelde, namelijk om ze uit die stal te leiden, eruit te halen. En dat komt, als hij dit zegt, dan gaat het niet over de avond, maar over de morgen. Kijk, in de avond werden ze inderdaad in die schaapskooi gebracht. Ter bescherming voor de nacht. Maar 's morgens dan komt hij, dat is het beeld. En dan komt hij om ze uit die schaapskooi te halen. Nou is die schaapskooi in die dagen iets anders dan de schaapskooi van Ermelo. Die zult u vast wel eens gezien hebben, denk ik. Of in Elspet of waar ook maar schaapskooien zijn. Het zijn vaak hele mooie gebouwen. Maar in die dagen stelde dat niet zo heel veel voor. Dat was gewoon een stukje ja, land met een muur eromheen en een opening. En via die opening werden ze dan 's nachts in die schaapskooi gebracht. Die opening, dat was, er zat ook geen stuk hout voor zoals wij dat nu vandaag hebben. Hè? Als hier gesproken wordt over de deur. Hè? Dan word je dalet, dat is het vierde letter van het Hebreeuwse alfabet. Dat wil zeggen opening. En de schapen werden door die opening naar binnen gedreven, 's avonds. Zelfs soms van meerdere kuddes, dus verschillende kuddes schapen. En dat was dan ter bescherming, want ja, 's nachts konden er roofdieren zijn die misschien zin hadden in een schaapje. Zoals de wolven hier op de Veluwe dat soms ook doen. Voor een paar weken terug liep hij nog bij mij door de straat. Ja, ik zat in de keuken, een kopje koffie. Ik denk, hé, wat een grote hond. En dan keek ik nog een keer. Nou, er was een wolf bij ons door de straat. Ja, dat kan allemaal tegenwoordig, hè. In die dagen was er ook gevaar voor de schapen en daarom werden ze in die schaapskooi gebracht, broeders en zusters. En dan 's morgens vroeg, dan kwam die herder. En die schapen, die herkenden de stem van de herder. En wat deden ze? Dan begaven zij zich naar buiten, door die opening. En dan bracht die herder hen, ja, de vrijheid tegemoet. Ja. En de Heer Jezus die zegt dan, voorwaar, ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, dat is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is de herder van de schapen. Dus gingen ze niet via de legale weg, ja, dan was het een dief of een rover. Maar de herder, die ging door de deur. Hè. Dan lag daar een deurwachter, zeg maar, een herdersknecht of zo. Die hield daar dan de wacht, hè, zodat niemand daardoor naar binnen kon sluipen. Maar als dan de goede herder kwam, hè, vers 3 lazen we dat. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij roept ze bij namen. Ja, want die stem, die herkennen ze. En ik zei net al, het is een beeld wat de Heere gebruikt. Alleen ze begrijpen dat niet. En dan zegt de Heer nogmaals in vers 7, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur der schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. Ik ben de deur. Je kunt zeggen, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Maar hier zegt hij, ik ben de deur. En nou is het een beetje jammer dat de vertalers hier het woordje binnengaan hebben gebruikt. Beter was geweest, en dat is eigenlijk wat er bedoeld wordt, als er had gestaan, ingaan. Dus wie door de deur ingaat, is de herder der schapen. En dan staat hier verderop in vers 9, ik ben de deur, als iemand door mij ingaat, had er dus beter kunnen staan, want dat is de bedoeling. Hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Dus door in te gaan in de Heere Jezus zouden ze behouden worden, broeders en zusters. En dat woordje ingaan en uitgaan, dat kan dus betekenen naar binnen gaan, maar ook naar buiten gaan. En je moet dus een beetje vanuit de context gaan zien waarin het staat. En dat maakt dan duidelijk of het om naar binnen gaat of naar buiten gaat. Misschien kan ik het duidelijk maken met een voorbeeld. U bent vanavond hier naartoe gekomen. U bevond zich buiten dit gebouw. In de vrijheid, zou je kunnen zeggen. U kwam bij dit gebouw, daar was een deur. Ja, wij hebben daar dan in ons land een plank in gezet. Dat was in die tijd niet zo. U bent door die opening naar binnen gegaan. U zit hier nu op dit moment. En straks als deze dienst is afgelopen, dan gaat u weer uit de vrijheid tegemoet. Dat is eigenlijk het beeld wat hier geschetst wordt. Ja. Ingaan en uitgaan, dat geeft dus een beweging aan. En vanuit de context moet je dan gaan verstaan welke beweging. Ja, dat moet dan duidelijk worden. En de Heer, zei ik al, die gebruikt hier het beeld van de morgen, niet van de avond. Van de morgen. En hij is de deur. Die schapen zitten in die schaapskooi. En dan komt die herder. Die roept ze bij namen, hebben we gelezen. En hij leidt ze naar buiten. Ja. En dat beeld van ik ben de deur, ik ben de opening, dat past hij toe op zichzelf. Dus eigenlijk moet je lezen als iemand door mij, door de Heer Jezus, ingaat, zal hij behouden worden. Ingaan en uitgaan en weide vinden. En waar vinden die schapen nou de weide? Nou, niet in die schaapskooi. Nee, sterker nog, die schaapskooi, dat is mooi voor een nacht. Dat is mooi voor een schaap om daar 's nachts te verblijven. Maar ja, veel langer moet je er niet zitten. Je moet ze niet daar een week laten zitten, want dan gaan ze dood, denk ik. Er is geen eten. Er is geen drinken. In een schaapskooi, ja, daar stroomt geen rivier. Een schaapskooi zou je kunnen zeggen, is een bewaarplaats voor tijdelijk. Daar moet je niet altijd zijn. Anders zullen ze het loodje leggen. Er is geen eten, geen drinken. De Heer Jezus die gebruikt hier het beeld van de schaapskooi. Ik zei net al, dit gedeelte gaat over Israël. Hij spreekt hier tot Joodse mensen. Er is maar één volk in de Bijbel dat als schapen wordt aangeduid. En dus gaat het ook over Israël. En waarmee kun je nou die schaapskooi vergelijken? Wat is nou het beeld van die schaapskooi? Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, die schaapskooi kun je zien als de wet. De wet die ooit door de Heere God gegeven is in het kader van het verbond met Israël. En die wet stond als het ware als een muur rondom dat volk. En daarbinnen dat kader van die wet werd Israël geacht te leven en God had zijn wet gegeven. Maar de Bijbel die leert ons, dan kun je lezen in de Galatenbrief, dat de wet, ja, die is wel goed, alleen de mens is niet goed. Die mens is een zondaar. Die mens is niet in staat om die wet en aan de eis van die wet te voldoen. De apostel Paulus die zegt in 2 Korinthe 3 vers 7, hij noemt daar de wet een bediening des doods. Want de wet zegt namelijk, doe dat en je zult leven. Met andere woorden, doe nou wat de Heer zegt, doe nou wat de Heer van je verlangt. Onderhoud nou de wet, de inzettingen van God, de regels die God gegeven heeft. Doe wat God je gebiedt en doe niet wat God je verbiedt. Alleen een mens kan aan die eis niet voldoen. Daar is de mens te zwak voor. De zonde in de mens verhindert de mens om volledig aan de eis van God te kunnen voldoen. Je kunt het misschien wel willen, maar het lukt je niet. Dat weet Paulus, wist dat ook, hè? Romeinen 7. Als ik het goede wil doen, is het kwade erbij. Je kunt een poging doen, maar je zult altijd schipbreuk lijden. En je kunt er ook niet mee gaan sjoemelen. Dat kun je misschien proberen. Maar het is of volledig beantwoorden aan de wet en beantwoorden aan de wil van God. En Jacobus die schrijft later in zijn brief dat als je aan één gebod je schuldig maakt, ja, dan heb je de hele wet overtreden. En dan ben je de dood schuldig. En daarom, je kunt dus die schaapskooi zien van Israël. Ja, dat is voor Israël eigenlijk een soort van gevangenis. Een wet die om hen heen gebouwd is. En dan niet alleen de wet van God, want de fariseeën, de schriftgeleerden, ja, die hadden nog allerlei andere wetten bijgemaakt. Wat ze wel en wat ze niet mochten doen en zo. Wat christenen trouwens vandaag ook doen, hè? Ik ben ook opgevoed met allemaal regels die niet in de Bijbel staan. Misschien herkent u dat uit uw eigen opvoeding. Hè? En er zit hier nog wat jonge lui. Nou ja, misschien herken je het ook wel dat soms je ouders dingen zeggen van ja, maar waar baseer je dat dan op, weet je wel? Hè? Bij ons thuis was het, nee, ik heb het gezegd, dat gebeurt niet. Ja, maar waarom niet dan? Nou, ik heb het gezegd, weet je wel? Ik ben niet onderbouwd, tegenwoordig hopelijk allemaal een beetje anders. Hè? Maar er zijn heel wat wetten bijgemaakt. En dat rustte als een last, als een juk op de schouders van het volk van Israël, broeders en zusters. Ja. En daarom is het nooit Gods bedoeling geweest dat de mens die wet zou moeten vervullen of zo, want dat zou de mens niet lukken. Hè. Er staat in Johannes 8, daar staat: toen hij dit sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zei tot de Joden die in hem geloofden: als gij in mijn woord blijft, zult gij waarlijk discipelen van mij zijn. En gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem: wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit iemands slaven geweest. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hun: voorwaar, ik zeg u, een ieder die de zonde doet, is een slaaf der zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis. De zoon blijft er eeuwig. De Jezus verwijt hun en zegt: jullie zijn slaven van de zonde. Maar dan komen ze in opstand en dan zeggen ze: ja, maar wij zijn een nageslacht van Abraham. Hoe kunnen wij nou slaven zijn? Ja. Hoe kunt u dan zeggen, je zult vrij worden? Maar dan antwoordt de Heer: voorwaar, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Ja. Nou, ik weet niet hoe het u vergaat. Nou, laat ik dan. Wil iedereen die nog niet gezondigd heeft, opstaan? Ik was er al bang voor. Ik ben de enige die staat. Ja, maar ik ben geen haar beter als u, hoor. Nee. Nee, we hebben allemaal gezondigd. Hè? En wij zijn van nature ook een slaaf van de zonde. Ja. Maar de Heer zegt, de zoon, dat is degene die je waarlijk vrijmaakt. En waar is die vrijheid? Nou, niet in de schaapskooi, maar buiten de schaapskooi. Daar zitten ze gebonden. De wet bindt je. De zonde bindt je. Paulus zegt ook in de Romeinenbrief dat de wet doet zonde kennen. Ja. Dus als je nou denkt, ik doe geen zonde, of ik ben vrij van zonden, dan moet je de wet maar gaan lezen, want dan kom je erachter dat je allemaal gezondigd hebt in Adam. Hè? Omdat iedereen uit Adam is voortgekomen. En daarom, je kunt die schaapskooi zien als het Jodendom. Hè? Als de religie waar dat volk van Israël zich in of onder bevond. Plus alle geboden die erbij waren gemaakt. Zoals ik dat ook zelf heb ervaren in mijn opvoeding. Hè? Je had de 10 geboden, werden elke zondag voorgelezen. Maar ook de mensen hebben er zoveel gebodjes bijgemaakt die absoluut niet schriftuurlijk zijn. Weet u, als het gaat om geboden van mensen, moet je eigenlijk de vraag stellen: voor hoe lang geldt dat? Want ja, ik heb vroeger zoveel dingen gehoord en geleerd die ik verplicht zou was weer te doen. Vandaag geldt het dan niet meer. Zo gaat het met geboden van mensen. Hè? Ik mocht op zondag geen ijsje kopen. Was uit de boze. Ja. Ja, je kunt het nergens op baseren. Dan zeg ik niet, die allemaal ijsjes moet gaan kopen, nu zelf uitmaken. Dat is uw ding. Hè? Maar er zijn heel veel regeltjes. Hè? Ik mocht op zondag, ik mocht op de fiets van de kerk. Maar kwam ik thuis, moest die fiets moest op de deel, heette dat bij ons, in Drenthe, in de schuur. En mocht je niet meer fietsen, want het is zondag vandaag. Ik mocht niet tegen de voetbal schoppen op zondag. Dat mocht niet. Ja, als ik vroeg waarom, kreeg ik geen goed antwoord. Hè? En zo zijn er nog heel veel mensen die leven onder het juk van geboden en verboden, deels door mensen bedacht. Ja. waardoor de godsdienst waaronder zij zitten als een juk op hun schouders rust. En de Heer Jezus die zag dat ook bij het volk van Israël, dat dat de situatie was. En daarom zegt hij ook in Matthäus 11 vers 28, als hij al die mensen ziet gaan, dan ziet hij ze als schapen die geen herder hebben. En dan roept hij hen, kom tot mij, allen die vermoeid en belast en beladen zijt, en ik zal je rust geven. Ja. Vermoeid en belast vanwege de godsdienst. Godsdienst kan drukken op een mens. Ja. En misschien kent u dat zelf ook wel. Maar de Heer Jezus, die zegt, kom tot mij. Ik geef je rust. Want mijn last is licht, broeders en zusters. En dat is de last van de genade. Hè? De wet is door Mozes gegeven, zegt Johannes. En de genade, de waarheid, zijn door Christus gekomen. En de uitnodiging van de Heere Jezus in deze gelijkenis om daaruit te komen. Om daaruit verlost te worden. Om over te gaan van een leven onder de wet naar een leven onder de genade. En Paulus zegt ook later, wij zijn niet meer onder de wet, broeders en zusters. Ja. De schaapskooi is dus een beeld, zou je kunnen zeggen, van dat Joodse geloof, van het wetticisme, van de orthodoxie. En vult u zelf maar in. Ja. Ja. En daarom zegt de Heer Jezus ook, jullie zijn slaven. Zij zeggen, nee, wij zijn geen slaven, maar zij waren slaven van de zonde. Net als een Paulus die zegt, als ik het goede wil doen, is het kwade mij nabij. Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? En dan komt daar die jubel. Gode zij dank door Christus Jezus onze Heere. Die maakt je vrij, broeders en zusters. Vers 9 van Johannes 10. Ik ben de deur, als iemand door mij ingaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Ingaan. En uitgaan. Weet u, dat is een Joodse zegswijze. Ingaan en uitgaan. Net als wij ook zegwijzes hebben. Bijvoorbeeld als ik dan zeg van het regent pijpen stelen. Nou, dan weet u precies wat ik bedoel. Ja, dan hoef je niet naar buiten te gaan om te kijken wat bedoelt vochtelen of zo. Nee, dat kent u. En zo was ook dit een Joodse zegswijze. Hè? Ingaan en uitgaan. Dat staat eigenlijk voor het leven. Als Salomo, als jonge man geroepen wordt tot koning om koning te worden voor Israël. U vindt dat in 1 Koningen 3 vers 7, als u het wilt opschrijven. Dan is dat voor hem een hele zware opgave, want hij is nog een jonge vent. En dan wordt hij dus geroepen om die taak op zich te nemen. En dan zegt hij op een gegeven moment tegen de Heere God, Heere, ik ben nog jong, ik weet niet in te gaan of uit te gaan. Ja. Ik ken het leven nog niet. Ik ken het leven nog niet. Ik heb nog geen ervaring. Hoe moet ik nou een heel volk gaan leiden? Die gedachte komt ook in Psalm 121 naar voren, waar de psalmist zegt, de Heere zal uw ingang en uw uitgang bewaren tot in eeuwigheid. Ingaan en uitgaan is dus een Hebreeuwse zegswijze voor het leven. En als die herder dan bij die schapen komt, om ze naar buiten te brengen, dan komen zij dus uit de schaapskooi, dan komen ze in de grazige weiden, bij de wateren der rust, dan komen ze in de vrijheid. En daarom zegt de Heer Jezus, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Ja. En dat ingaan en uitgaan heeft daar dus alles mee te maken. Weide vinden. Hij is de goede herder, broeders en zusters. Over die herders wordt ook gesproken in Ezechiël, zei ik u al. We gaan even een paar plaatsen opzoeken. Ezechiël, dan gaat die tijd snel hier in Ermelo, zeg. Ezechiël 34... Ezechiël 34. Vers 1, het woord des Heeren kwam tot mij, mensenkind. Profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tot hen, tot die herders, zo zegt de Heere. Wee de herders van Israël, die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen weiden? Het vet eet gij, met de wol kleedt gij u, het gemeste slacht gij, maar de schapen weidt gij niet. Zwakke versterkt gij niet, zieke geneest gij niet, gewonde verbindt gij niet. Ja. Afgedwaalde haalt gij niet terug, het verlorene zoekt gij niet. Vers 6. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Over de gehele aarde zijn mijn schapen verstrooid, zonder dat er iemand is die naar hen vraagt of ze zoekt. Vers 8 aan het eind. Want mijn herders vragen niet naar mijn schapen. De herders weiden zichzelf, maar mijn schapen weiden zij niet. Daarom, gij herders, hoort het woord des Heeren. Zo zegt de Heere, zie, ik zal die herders. Ja. Dat is de situatie. Die herders hadden hun eigen belang op het oog. Niet het belang van de schapen. Vers 11. Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen. En naar hen omzien, zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de dag van wolken en duisternis. Nou, zo gaat dat dan nog eventjes voor. Hè? Wat allemaal valse herders. Maar de Heer Jezus, hij is de goede herder. En weet u, hij trad op in de tijd dat twee stammenrijk, Juda, in het land was. U weet, vroeger was Israël één koninkrijk. Er is een splitsing gekomen. De 10 stammen werden weggevoerd in de Assyrische ballingschap. De 2 stammen kwamen in de Babylonische ballingschap. Maar die zijn na het jaar 70 teruggegaan naar Jeruzalem. Hebben daar Jeruzalem weer opgebouwd. En in die tijd opereert de Heer. Daar zijn we dus nu. En dan zegt hij in Johannes 10. In Johannes 10. Dan zegt hij, even kijken in vers 16. Nog andere schapen heb ik die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik leiden. Dus hij sprak in die dagen tot die 2 stammen. Maar die 10 stammen, die waren nog in de verstrooiing. En hij zegt, nog andere schapen heb ik, die moet ik ook leiden. En ik hoor wel eens in prediking soms zeggen, ja, die andere schapen, dat zijn wij. Dat is de gemeente. Dat is niet waar. Daar gaat het niet over. Zijn het al? Schapen wordt nooit genoemd voor de gemeente. Nee, het gaat hier om de Joodse mensen die nog in verstrooiing zijn. Hij zegt, ook die moet ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen. En het zal worden 1 kudde, 1 herder. Ja. En dat is de toekomst als het gaat om het volk van Israël. Dan zullen zij dus weer verzameld worden. Als u met mij gaat naar Micha. Micha, Amos, Obadja, Jona, Micha. Altijd schrift met schrift vergelijken. Dan staat er in Micha 2 vers 12... Micha 2 vers 12. Voorzeker zal ik u, o Jacob, in uw geheel bijeenbrengen. Voorzeker vergaderen het overblijfsel van Israël. Ik zal hen bijeenbrengen als schapen in een kooi, als een kudde in het midden der weide. Het zal er gonzen van mensen. De doorbreker trekt voor hen op. Zij breken door en trekken door de poort en gaan dan naar buiten. Gaan dan naar buiten. En de koning trekt voor hen uit, de Heere aan hun spits, broeders en zusters. Dat is de toekomst van Israël. De Heere zal ze bijeenbrengen. Het zal gonzen van de mensen. Jeremia spreekt daar ook over. Jeremia 33, zoek ik niet op. Mag u thuis doen als u dat wilt. En dan zullen zij teruggebracht worden in de omgeving van Bosra. Een andere plaats die daar dichtbij ligt is Petra. Heb je best wel eens van gehoord van Petra? Die stad in Jordanië. Maar allemaal rotsen, moet prachtig mooi zijn. Ik had er graag een keer naartoe gewild. Ik ben er nooit van gekomen, maar lijkt me heel bijzonder om daar eens een keer naartoe te gaan. Want daar zal straks inderdaad weer een verzameling plaatsvinden van Israël. Ja. En als dat gebeurt in de toekomst, en daar zal heel veel van te zeggen zijn, doe niet omwille van de tijd, want dan zal er ook een zuivering plaatsvinden, hè. Dan zullen zij die door die deur zijn gegaan, anders gezegd, die dus de Heer Jezus hebben leren kennen als hun verlosser, als hun zaligmaker, ja, die zullen dan gebracht worden in het beloofde land. En dat is toekomst. Dat is vandaag nog niet het geval. Nee, ik weet wel, er komen wel Joodse mensen terug naar het land. Maar ik heb wel vaker gezegd, ook op deze plaats, de voorwaarde is dat ze door die deur zijn gegaan. Als vandaag een Jood terugkeert naar Israël, is het nog altijd in ongeloof. En wil een Jood delen in de zegen van God, dan kan dat alleen als ze de Messias hebben aanvaard. Waardoor delen u en ik in de zegen van God? Waardoor komt het dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen? Wel, omdat wij de Heer Jezus hebben leren kennen. Omdat wij door genade een kind van God zijn geworden. En Israël is een aartsvolk met een aardse bestemming, met aardse zegeningen. En die ontvangen ze als de Heere hen verzamelt. En als ze hem erkennen als de goede herder en door hem ingaan. En we hebben gezegd, hij gaat vooruit, vooraan. En hij brengt ze in het beloofde land. En dat zal veel groter zijn dan de grenzen vandaag aangeven. Dus er zijn ook vandaag christenen voor Israël, die van Israël houden, zeg maar. Die zijn daar heel druk mee om Joden terug te brengen. Nou, prima. En ieder moet dat zelf doen wat hij wil. Daar zijn we vrij in. We mogen ook verschillend over denken. Ik respecteer dat. Ik hoop ook dat ze mijn gedachten respecteren. Maar, ja, weet u, je kunt ze wel terugbrengen, maar de voorwaarde is geloof. Geloof in de Heer Jezus. Want elke Jood die naar Israël gaat en niet gelooft, die zal er nog een keer weer uit moeten. Dat is wat de Bijbel ons leert. En vandaar ook die verzameling straks in de woestijn, ergens bij Bosra, Petra. Ja. En dan zal de herder, die zal voor hen uitgaan. En die brengt ze in het beloofde land, broeders en zusters. En dat is eigenlijk de boodschap van Johannes 10. Ja, een iets andere boodschap dan u misschien wel eens gehoord heeft. Dat weet ik niet, wat u allemaal wel of niet gehoord heeft. Hè. Maar het wordt ook heel vaak toegepast op ons. En nogmaals, overdrachtelijk prima, er niks mis mee. Maar Johannes 10 gaat over Israël. Als de Bijbel zegt, mijn schapen, gaat het over Israël. En niet over de gemeente. Ja, ik kan er ook niks aan doen. En ja, misschien leren u volgende week uw kindjes weer in de zonneschool. Hij is de goede herder, hij brengt ons veilig in de stal. Nou, dan kun je er nou nog wat iets bij vertellen hoe het werkelijk zit. Hè? Want dat is niet de opzet. Hij haalt ze uit de stal. En hij brengt ze in de vrijheid aan grazige weiden, broeders en zusters. En als het nog gaat om u en mij als gemeente, ja, om dat verhaal in die zin ook even compleet te maken. Nog een paar minuutjes van uw kostbare tijd. Ga ik even met u naar de Galatenbrief. In Galaten 1. In Galaten 1 vers 3. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige wereld. En je zou kunnen zeggen, wij vandaag bevinden ons in de schaapskooi van deze wereld, als natuurlijke mensen. Maar de Heer is gekomen om ons te trekken uit deze wereld. En als we hem erkennen als onze heiland, dan maken wij dus deel uit van het lichaam van Christus. En dan zijn wij van positie veranderd, want dan zijn wij van een wereldburger een hemelburger geworden. Daar is ons domicilie. En daar ben ik gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus Jezus. En dan nog één tekst en dan stop ik echt op. Efeze 2. Ook u, Efeze 2 vers 1. Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Trouwens, ook wij allen, u en ik, hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerte van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten. En wij waren van nature evenzeer als de overigen kinderen des toorns. Maar daar komt de boodschap. Maar God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Ja, dat is Gods liefde voor u en voor mij. En ook wij zijn dus gered uit die, zeg maar, overdrachtelijk de schaapskooi van deze wereld. Ja. En wij zijn in de vrijheid geplaatst. Hij heeft ook ons vrijgemaakt. Mooi woord trouwens, hè? Vrijgemaakt. Ik had een oom die was vroeger vrijgemaakt. Artikel 31 heet dat, geloof ik ook. Hè? Ja. Maar wij zijn werkelijk vrijgemaakt. Hè? In het licht van de Bijbel, broeders en zusters. En ik hoop dat ik u vanavond zo, ja, een iets ander beeld heb kunnen en mogen geven van waar Johannes 10 werkelijk over gaat. En nogmaals, haal er een toepassing uit, hè? Daar doe je helemaal niet slecht mee of zo. Maar het is wel fijn als je ook weet wat er werkelijk staat. En voor wie het bedoeld is. En waar het dus over gaat. En dat mag dan, hoop ik, ook voor u een verrijking zijn van het bestuderen van de schrift. En daarnaast, wij zijn getrokken uit deze wereld en geplaatst in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Wel geprezen zij die heiland. Tot zover. Amen. O, welk een wondere verlosser, staat op mijn briefje. Gaan we zingen, 4 coupletten. Ga samen de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo hier vanavond weer bij elkaar mochten zijn. In alle rust, alle vrede, alle vrijheid. Dank u wel, Heere God, dat u dat verlangen in ons hart heeft gelegd om op te gaan naar deze plaats, om u te ontmoeten. En dank u wel, Heer, dat het een plaats mag zijn waarin wij u groot mogen maken in de liederen die we zingen. Waarin we stil mogen worden voor u. Waar we in onze gebeden ook alles bij u bekend mogen maken. En u kent ons, u weet dat er leeft in onze harten. Naar wie onze gedachten uitgaan. En dank u wel, Heer, dat wij mogen leren vanuit uw woord. Heer, dank u wel dat het woord iedere keer weer vernieuwend mag zijn. Ook geschiedenissen die we misschien al zo vaak hebben gehoord. En dan toch, Heer, als we er opnieuw mee stilstaan en we laten het staan waar het staat en waar u het voor bedoeld heeft, dan mag dat ook voor ons weer een verrijking zijn. Dank u wel, Heere God, dat u al deze heerlijke waarheden in uw woord heeft opgetekend. En dat u ons verlichte ogen van het hart wil schenken om het woord te verstaan. En wat het heerlijk, Heer, wat we zien, zeker als het gaat om vandaag, de situatie in deze wereld, het Midden-Oosten, Israël, alles wat er omheen gebeurt, dat wij mogen weten dat er een dag komt dat de goede herder opnieuw zal verschijnen. En dat hij zijn schapen zal verzamelen. En dat ze ook luisteren naar uw stem. En dank u wel, Heere, dat een ieder die u erkent als de deur en daardoor ingaat, dat hij weide zal vinden in de grazige weiden. Een leven van overvloed. Een land overvloeiende van melk en honing. Dank u wel, Heere God, dat wij dat mogen weten. Dat u klaarkomt en tot uw doel komt met het volk van Israël. Dank u wel, Heere God, ook voor de arbeid die in deze tijd gebeurt onder de Joodse mensen. De Bijbelverspreiding. Heer, hoe Joodse mensen in aanraking gebracht worden met Hebreeuws Nieuwe Testamenten. En als ze dat gaan lezen, dat hun soms de schellen van de ogen vallen. En dat ze mogen gaan zien dat de lijdende knecht uit Jesaja 53 niemand anders is dan inderdaad de goede herder. De Heere Jezus, die gekomen is om waarachtig, eeuwig, onvergankelijk leven aan het licht te brengen. En dat leven is in de Zoon. En daarom willen we bidden, Heere God, geef dat er nog veel Joodse mensen mogen zijn, ook in deze tijd, die gaan zien dat u bent de weg, de waarheid en het leven. Dank u wel, Heere, dat we ook mogen bidden voor de landen om Israël heen. Hier, want ook als het gaat om de volkeren, de heidenvolken van deze wereld, hier ook daar wordt evangelie uitgezaaid. Denk ook aan de zending. Dank u wel dat het nog genadetijd is. En dat we die boodschap van verzoening, van verlossing, van verwachting mogen uitdragen. En ook steeds weer mogen zien, Heer, dat het woord levend is en krachtig en doet wat u behaagt. Dank u wel dat u ook ons getrokken heeft uit deze wereld. En dat u ons gebracht heeft in het koninkrijk van de Zoon, uw liefde. Dat wij ook waarlijk vrijgemaakt zijn, Heere, door dat nieuwe leven dat ons deel is geworden. Dank u wel dat we burgers mogen zijn van een rijk in de hemelen. En dat we mogen uitzien naar de dag van uw komst. Hier, wat u komt om uiteindelijk de wereld te richten in gerechtigheid. En dan komt er vrede. Dan zult u uiteindelijk regeren als de grote koning. En tot die dag mogen wij elke dag leven vanuit uw genade en vanuit uw liefde. Heer, zo draag elkaar aan u op voor de nieuwe week. Wilt u ons zegenen, tot zegen stellen voor anderen. Ook bidden voor hen die hier vanavond niet konden zijn. Misschien door ziekte of andere omstandigheden. Heer, onze gedachten gaan toch ook nu weer uit. In bijzonder onze broeder Evert. Heer, hij had ja, zo ongelooflijk graag ook hier vanavond bij willen zijn. Heer, dat weet ik. Maar kennelijk ja, laat zijn gesteldheid dat niet toe. Heren, zegen hem en ook Reina. Geef dat ze zich gedragen mogen weten door u. Heer, wilt u ze zo helpen in de weg die zij hebben te gaan. En vervul hun harten met uw vrede. Zo wil u dat bidden ook voor anderen die ziek zijn misschien. En ook hier vanavond niet kunnen zijn. U kent ze, Heer. Ik ken ze niet, maar u kent ze. We dragen ze aan u op. Ook bidden voor de alleenstaanden in ons midden. Heer, waarvan man of vrouw is heen gegaan. Geef dat ze troost mogen vinden bij u. Bidden voor de alleengaanden, heren. Mensen die misschien nooit gehuwd zijn geweest. Ja, dat ieder is voor u waardevol en kostbaar. Dank u wel dat u ook bij hen bent. Ook zo danken, heer, voor de jongeren die hier zijn vanavond. Wilt u ook hen helpen, heer, in deze wereld waarin er zoveel verleiding is. Die er zoveel dingen kunnen zijn die mensen kunnen aftrekken van u. Heer, geef ook dat ze vasthouden aan uw woord. En geef ze een hongerig hart om ook steeds te bedenken de dingen van u. Dank voor onze broeder die ons weer begeleid heeft vanavond. Heer, dank u wel dat u ook hem die gave heeft geschonken. En dat hij dat mag doen tot eer en tot glorie van uw grote naam. Heer, ook de anderen die zo meewerken aan deze samenkomst, de techniek. Heer, alles wat hier moet gebeuren. Dank u wel dat er broeders zijn of zusters die bereid zijn. Om samen de schouders eronder te zetten. Zodat deze samenkomsten door kunnen gaan. Hier mag zo deze plek nog voor velen tot zegen zijn. Dat bidden we uit genade. Amen. We gaan nog een slotlied zingen met elkaar. Staand op de beloften van mijn Heer en God. En vier coupletten. We zingen de eerste twee. Daarna lees ik nog een tekst. En dan de laatste twee. Mogen we deze dienst ook afsluiten met die geweldige woorden die Paulus schrijft over de gemeente, de gelovigen in de Colossensebrief en over hun hoofden naar ons. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. En wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zullen ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid. De liefde van God onze Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.